Vandaag moeten we beginnen met het uitleggen vanaf vers 7. En het is goed om te zien dat het stukje vanaf hoofdstuk 4, vers 7, tot en met vers 11, waar de apostel Petrus eindigt met een lofprijs aan de Heere God, aan het einde van vers 11, het grote middenblok, de buik van de brief vormt, die begonnen is met hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Daar zijn we hebben ook uitvoerig bij stilgestaan, geliefden. Ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen ontschouwt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel, terwijl u een goede wandel hebt onder de volken. Dat algemene thema eindigt hier, zeg maar, in 4 vers 11. Dus het is in die context ook weer opnieuw dat we die laatste woorden vanaf vers 7 tot en met vers 11 dienen te beschouwen. Dus het is niet een apart onderwerp, maar we moeten het binnen die ganse samenhang, binnen die context zien. En dan begint vanaf 4 vers 12, zeg maar, het laatste gedeelte van de brief. En vanaf vers 12 tot en met vers 19 vormt eigenlijk één geheel waarin dat de belangrijkste thema's die we al gezien hebben in de brief eigenlijk kort na elkaar opnieuw geplaatst worden. Want vanaf vers 12 lezen we: geliefden, laat de vuurgloed in uw midden, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof er u iets vreemds overkwam. Wel, dat bouwt eigenlijk een stuk verder of grijpt terug op wat we gezien hebben in hoofdstuk 1 vanaf vers 6, daarin verheugde zich zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van hout dat verhankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Daar hebben we diezelfde beproeving, die hier opnieuw, zeg maar, in hoofdstuk 4 voor de aandacht wordt gebracht. Maar hier gaat de apostel, daar gaan we uitvoerig over nadenken, heel bijzonder, zeg maar, een inspanning doen om die gelovigen te doen begrijpen wat de bedoeling is van het lijden wat hen nu overkomt. En dat is belangrijk om te zien, want ik geloof dat voor iedereen van ons, als ik zeg van vanavond gaan we een bijbelstudie hebben over het lijden als christen, dat iedereen hier niet zijn reactie is van hoera, hoera, een bijbelstudie over het lijden als christen. Dat is een onderwerp die nogal moeilijk ligt. En dat is langs één kant eigenlijk een beetje vanzelfsprekend. Want lijden voor ons is iets innerlijk wat wij onnatuurlijk vinden. En dat komt omdat God een schepping heeft geschapen waarin wij mensen, zeg maar, een leven mochten leiden in de tegenwoordigheid van God, in afhankelijkheid van God, in relatie met God, waarin lijden ongekend was. Lijden is maar in de schepping gekomen, zeg maar, vanaf het moment dat de schepping gebroken is geworden door de zondeval. Dus enerzijds is dat een normale reactie dat we een zekere afkeer hebben ten aanzien van lijden. Maar langs de andere kant wil de apostel ons bewust maken dat voor een christen lijden in een gebroken wereld een doodnormale zaak is, sedert, zeg maar, de geboorte, de bediening van de Heer Jezus Christus, zijn verwerping, zijn lijden en zijn terechtstelling. Vanaf dan, vanaf dat moment, zeg maar, is de verwachting van lijden voor een christen, iemand die navolger van Christus is, een doodnormale zaak. Dat is wat hij ons wil duidelijk maken. En ons wil op voorbereiden en ons wil helpen om het te begrijpen wat er eigenlijk gaande is. Want je zou de verkeerde idee kunnen krijgen dat onze God een God is die lijden wil brengen op zijn kinderen, die lijden precies iets aantrekkelijks vindt. En dat is allerminst waar. Het is niet het lijden op zich dat we moeten verheerlijken of naar uitzien en zeggen, joepie, jolé, we gaan lijden. Dat is helemaal het punt niet. En dat is wat de apostel Petrus ook hier in dit stuk, in dit laatste stuk, nadrukkelijk ons wil voor de aandacht brengen. Hij wil dat we begrijpen wat er gaande is. Want we leven namelijk in een heel bijzondere tijd. Want dat is trouwens ook het aanknopingspunt waar ik met vers 7 ook wil beginnen. Apostel Petrus zegt, het einde van alles nu is nabij. Nu, vanuit onze achtergrond, vanuit ons westerse denken, als wij zoiets lezen van het einde van alles nu is nabij, dan denken wij aan een bepaald moment, aan een bepaald punt dat het einde zal aanbreken. En dan denken we, ja Petrus, het is inmiddels al 2000 jaar dat je zegt van het einde is nu nabij en het is nog niet gekomen. Sommige uitleggers denken dan ook, of zijn de gedachten toegedaan, dat de apostel zich vergist heeft. Want 2000 jaar later is dat einde nog niet aangebroken. Maar dat is hier helemaal het punt niet. Als de apostelen spreken over de laatste dagen, over het einde, de laatste uren, dus allemaal uitdrukkingen die op hetzelfde punt neerkomen, dan hebben ze niet een specifieke datum op het oog. Vandaar dat de Heer ook zegt dat we dat niet moeten zoeken en tasten naar dat moment. Want dat is helemaal het punt niet. Voor de apostelen is er iets gebeurd in de geschiedenis, waardoor we nu leven in de laatste dagen, in de periode dat er eigenlijk in het heilsplan van God maar één ding meer te verwachten is. Het heilsplan van God is op een bepaald hoogtepunt gekomen, waardoor nu dat hoogtepunt gekomen is, wat te verwachten is voor iedereen duidelijk is. En dat is eigenlijk de verdere ontwikkeling die het gevolg is van dat ene hoogtepunt. De eerste christenen zagen niet zoiets als het kruis van Christus, want dat is het grote kantelpunt, de geboorte van de Heer Jezus Christus, zijn bediening, zijn kruising, zijn opstanding en zijn hemelvaart, heel dat pakket. Zagen zij niet als iets dat achter hen lag. En goed, we zien uit naar het volgende punt dat zal komen. Want dat is pas het hoogtepunt, alsof dat het één opgaande lijn is. Nee, voor hen was het kruis van Christus, de opstanding van, de Heer Jezus Christus, zijn hemelvaart, een definitief kantelmoment in de geschiedenis. En dat definitieve kantelmoment in de geschiedenis had één groot vooruitzicht naar waartoe ze leefden. En dat grote vooruitzicht ligt vooral geankerd in wat we al reeds hebben overdacht in de versen die er hier aan vers 7 vooraf gaan in hoofdstuk 4. Want als de apostel Petrus spreekt dat wij nu als christenen ons moeten wapenen met de gedachte dat Christus in het vlees geleden heeft, en ook wij in het vlees zullen lijden, dan heeft hij hier aan wat in eerste instantie de vervolging en het lijden is dat deze christenen ontmoeten in hun omstandigheden daar. En hij zegt erop, hij zegt heel duidelijk, hè, vers 4, zij, met andere woorden, uw tijdsgenoten, de mensen rondom u, zij vinden het daarbij vreemd dat u zich niet meer stort in dezelfde uitspattingen van liederlijkheid. En ze lasteren u. En dan zegt hij, ze zullen rekenschap geven aan hem die gereed staat levenden en doden te oordelen. Zie je dat? Met andere woorden, apostel Petrus wil onze levenswijze oriënteren op wat we verwachten van de toekomst. Hoe dat we denken over de toekomst bepaalt hoe dat we nu leven. Als we niet veel goeds verwachten van de toekomst, van wat de tijd zal brengen, dan gaat dat resulteren in het feit dat we passief leven. En gewoon, ja, afwachten. Maar als we bewust zijn van wat er komt, dat dat de moeite waard is, dat dat hoopvol is, dat dat zinvol is, dan gaan we nu automatisch met het oog op die hoopvolle toekomst, op die zinvolle, op dat zinvolle die nog aanbreekt, nu al zinvol gaan leven. En dat maakt dat we anders leven dan de mensen rondom ons. En die mensen rondom ons aan, maar wat is dat met die gasten hier? Want zij vinden hun plezier in die uitspattingen, in die dingen die zo typisch zijn voor de mens zonder God. Hij leeft naar zijn eigen zin en verlangen. Hij doet wat hij goestingen heeft. Maar wij, zegt Petrus voor jullie, De tijd die achter jullie ligt is genoeg geweest om jullie hoesting te doen naar het vlees. Nu zijn jullie mensen geworden die veranderd zijn, die vernieuwd zijn, die wederom geboren zijn, die een uitzien naar een heerlijke toekomst, die de betrekkelijkheid van dit leven inzien, die duidelijk weten dat dit hier niet het einde is en alles wat er is, maar die weten dat er een dag aanbreekt die God heeft bestemd. En die dag, daarin gaan jullie delen in wat de Heer Jezus Christus heeft ontvangen. En die erfenis van hem zullen jullie delen in de verwachting van het Koninkrijk van God. Dat is jullie toekomst. En jullie leven naar dat moment toe. In het bewustzijn van die toekomst. In het bewustzijn van die realiteit. En als hij denkt aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus, want daar komt het eigenlijk op neer, dan ziet hij die wederkomst van de Heer Jezus in een heel bijzonder perspectief. En dat is een perspectief dat wij niet zo gewoon zijn. En daarom ben ik zo dankbaar dat we de brief van Petrus hebben, omdat Petrus een andere invalshoek heeft dan Johannes en dan Paulus. Dat wil niet zeggen dat je dingen niet herkent bij Petrus, bij Paulus en bij Johannes bijvoorbeeld, maar hij legt een heel specifiek accent van waaruit we bepaalde dingen beter kunnen begrijpen. En hij spreekt hier over het feit dat er nog één ding nadrukkelijk te verwachten is. En wat moeten we verwachten als christenen? Vers 5 van hoofdstuk 4 zegt dat de Heer Jezus gereed staat om levenden en doden te oordelen. Dat is een belangrijk iets, want dat is eigenlijk de vrucht van de opstanding van de Heer Jezus. Herinner je wat Paulus predikt in Athene? Op de Areopagus, wat zegt hij, ik zie Luc knikken, wat zegt hij daar over de opstanding van Christus?
Dat de Heer iemand bepaald heeft, dat de Heer het oordeel aan iemand overlaat, dat de Heer Jezus van bewijs dat hij met de dood opgestaan.
Voilà, dus het bewijs dat de Heer Jezus alle macht bezit, de hemel en op aarde, het feit dat hij degene is die iedereen zal oordelen en die alles tot een definitief einde zal brengen, geeft God betoond door hem uit de doden op te wekken. Dus hier zien we meteen ook die brug die geslagen wordt van de opstanding van de Heer Jezus naar zijn komst van de Heer Jezus om levenden en doden te oordelen. Zo staat het er. Ik weet het als een beetje een perspectief dat wij niet gewoon zijn. Om de heel eenvoudige reden, omdat wij gewoon zijn van te denken van ja, het oordeel dat is niet meer voor ons. En we denken dan alleen maar vanuit de gedachtegang van Paulus, die zegt van ja, wie tot geloof gekomen is in de Heer Jezus, wordt niet meer geoordeeld. En vandaar is de algemene idee, de algemene opvatting, christenen worden niet meer geoordeeld. In één bepaalde zin is dat zo. Maar aan een andere kant, vanuit een ander perspectief gezien, is dat niet zo. Want kijk maar eens, zelfs Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 14, Vers 10. Dan zegt Paulus, maar u waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u waarom minacht u uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden, want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden, dus zal dan ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dus, vanuit een ander oogpunt gezien, en laten we dat nu eens gewoon bekijken, en dan terugkomen naar het perspectief van Paulus, dan gaan we dat zien dat dat mooi allemaal op zijn plaats valt. Maar vanuit een ander perspectief gezien, zullen alle mensen, zowel gelovigen als niet-gelovigen, verantwoording afleggen voor hun leven voor de rechterstoel van God. Dat is wat we hier nadrukkelijk vinden. Iedereen, gelovigen en ongelovigen. Het grote verschil is dat wij christenen dat oordeel niet hoeven te vrezen. Maar ongelovigen moeten het wel vrezen. Wij moeten dit niet vrezen. En waarom we dit niet moeten vrezen, dat is nu wat de apostel Petrus ons wil op voorbereiden. Dat is de reden waarom hij gaat zeggen dat het oordeel van God, kijk maar eens in hoofdstuk 4, vers 17, want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Het oordeel begint bij het huis van God. En de gedachte is hier dus een keer terug naar wat de apostel Petrus voor de aandacht heeft. Als hij zegt het einde nu van alles is nabij, dan wil hij nadrukkelijk zeggen het enige wat we nog te verwachten hebben en dan hebben uit te zien, wat zeker komt, is het oordeel van de Heer Jezus Christus, waar uiteindelijk iedereen verantwoording zal afleggen voor God. Daar leven we naartoe. En gans die periode waarin we nu leven, vanaf het kruis van Christus tot op zijn wederkomst en het oordeel, is een periode waarin God zijn oordeel ten uitvoer brengt. Als wij denken aan oordeel, zie Serge al fronsen met zijn wenkbrauwen, oordeel, dat kunnen wij alleen maar zien vanuit het perspectief van straf. En dat is nu niet wat de apostel Petrus voor ogen heeft. Het gaat hier niet om straf. Want als straks voor de rechterstoel van Christus iedereen moet komen en verantwoording afleggen, wat is de bedoeling daar? Wat moet er uiteindelijk gebeuren? Wat zal degene die op de rechterstoel zit, wat zal hij uiteindelijk doen? Wat zal het eindverdict zijn? Ja, en wat... Ik heb
van bokken
beschermd. Voilà, ik ben blij dat je daar naartoe verwijst, want nu verwijs je naar Matthäus, hoofdstuk 25, waarin we duidelijk zien waarin dat die rechterstoel van Christus, wat het eindresultaat is. De bedoeling is dat schapen van bokken gescheiden worden, of, anders gezegd, ja, maar noem het eens. Ja, of rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daar gaan we naartoe. En het ganse proces waarin God dit, zeg maar, aan het ontwikkelen is, is vanaf het kruis tot aan de rechterstoel van Christus. Dat oordeel, dat scheidingsproces van die rechtvaardigen en onrechtvaardigen, is nu al bezig. Bij het huis van God. Nu is dat proces al bezig. Nu wordt al duidelijk wie dat de rechtvaardigen zijn die werkelijk bij Christus behoren in het huis van God. Want iedereen die de naam van de Heer Jezus Christus beleidt, behoort bij de Heer Jezus Christus. Dat schiftingsproces begint bij het volk van God. En het eindigt voor de rechterstoel van Christus, waar alle mensen, levenden en doden, zullen verschijnen. Het feit dat dat schiftingsproces nu al bezig is, hier op aarde, zorgt ervoor dat wij, als wij volharden als gelovigen tot het einde, de troon van Christus absoluut niet moeten vrezen. Want hier is al het oordeel van God begonnen. Wij zijn als eerste degene die het ondergaan. Nu, in dit leven. Straks zal iedereen het ondergaan voor de troon van God. Dus dat is het perspectief dat Petrus heeft. Dat klinkt een beetje vreemd voor ons, omdat we dat niet gewoon zijn om er zo naar te kijken. Maar begrijp je een beetje wat dat Petrus hier voor ogen heeft? Hij heeft voor ogen dat uiteindelijk waar de geschiedenis naartoe leidt, sedert het kruis van Golgotha, is die grote schifting van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En nu vindt dat proces al plaats, is die schifting al bezig, en straks zal het voleindigd worden voor de troon. Kan je dat een beetje volgen? Heb je daar vragen over? Dat is de algemene gedachtegang dat we moeten vasthouden om alles hier wat volgt te kunnen begrijpen.
De gedachte dat iedereen toen van de rechters van God komt. Is dat er toen niet meer?
De gedachte dat iedereen...
De gelovigen en de ongelovigen.
Ja.
Want dat begint nu al,
zeg je. Ja.
Dus dat is niet voor de toekomst.
Dat begint nu al, maar in de toekomst gaan wij daar ook staan. Maar misschien is het, moet ik voor jezelf Matthäus 25 lezen, dat de grees de schapen en de bokken van elkaar scheidt. Schapen zijn de gelovigen, de christenen, de bokken zijn de ongelovigen. Maar welke groep begint hij eerst?
Hallo.
En wat toont hij aan in hun leven?
Wat het zij de Heer gevolgd en gediend hebben. Dus dat ze de dorst gelist hebben, dat ze de hongerige gevoed hebben.
Samengevat?
Dan.
Maar wat bewijzen die daden?
Dat ze kennen
van
God. En dat ze het koninkrijk van God waardig geacht worden. Een ganse leven heeft aan het licht gebracht dat zij dat koninkrijk van God waardig zijn. En dat is wat er openbaar zal worden voor de rechterstoel van God bij ons, christenen die de Heer Jezus waarlijk toebehoren. Daar zal gezien worden dat koninkrijk, dat daar in het verschiet ligt, dat wij dat gewoon waardig zijn. Uit ons leven is dat zichtbaar geworden. En tegelijkertijd, langs de andere kant, zal voor de bokken, de ongelovigen, zichtbaar worden dat hun ganse leven laat zien dat zij... Dat koninkrijk van God?
Waardig zijn.
Dus maar om, zeg maar, ons toe te bereiden, Anja, dat we daar zullen staan als mensen die dat koninkrijk waardig geacht worden, is God in ons leven bezig. Zodanig dat hij is aan het werk, en straks gaan we zien hoe dat hij aan het werk is, zodanig dat in ons leven nu duidelijk wordt... Die dingen die bewijzen dat we dat koninkrijk waardig zijn. Straks zal dat voor iedereen duidelijk worden. Maar nu is dat proces al bezig. Begrijp je? Ja, maar nog nooit de brief van Petrus bestudeerde.
Als je dat leest, lees je er eigenlijk
ook. Dat is veel het probleem in het begin van de brief, dat de bemoediging is, hoopgevend enzovoort. Als die zo klappen, het einde is nabij. Je hebt hoop volgen. Je bedoelt wel hoopvol of dat klopt.
Inderdaad, de bedoeling is ter bemoediging. Het is hier niet om christenen angstig en bang te maken, maar het is ter bemoediging, zodanig dat we mensen worden die nu bewust naar dat einde toe leven. Vandaar die oproep dat hij zegt, wees dus bezonnen en nuchter tot gebeden. Met andere woorden, het is heel belangrijk dat we de juiste ingesteldheid hebben dat ons denken, dat ons zicht op de toekomst het juiste is. Een juist zicht op de toekomst. Daarmee wil ik niet bedoelen niet te zeggen van juist in de zin van, en eerst moet dat gebeuren en dat en die verdrukking en die dit en dat en hetgeen, dan niet. Maar een juist perspectief dat we op weg zijn, zoals hij hier zegt, naar de rechterstoel van Christus.
En die passage van hooi, hout, stro, is dat ook door voor de rechterstoel te doen?
Dat wordt daar ook duidelijk zo genoemd. In Korinthe hoofdstuk 4 zeker, hè? Het is hoofdstuk 3. Hmm. Maar de context is dan heel belangrijk. Dat stukje kan je niet zomaar klakkeloos toepassen op alles en iedereen. En dat gebeurt veel te vaak. Laten we het lezen vanaf vers 10 voor het verband. Gods gebouw bent u. Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Dus Paulus ziet zichzelf als de fundamentlegger van het christelijk geloof en anderen die na hem komen, voilà. Dus het gaat hier specifiek om mensen die bouwen aan het huis van God. Ja? Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt, goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro. Er zijn drie verhankelijke materialen die genoemd worden en drie materialen die door het vuur gelouterd worden of door die het vuur kunnen doorstaan. En dan wordt gezegd, ieder werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. Dus het gaat hier niet om, dat kan je niet toepassen op alles en iedereen, want dat wordt zo vaak gedacht, hè. Ja, ik kan geleden als christen en eigenlijk niks ervan terechtgebracht, maar straks ga je behouden door vuur heen. Dat zegt dat hier niet, hè. Het gaat hier specifiek over arbeiders die gewerkt hebben onder Gods volk en die werkelijk, zeg maar, door gediend en als werkers, arbeiders in de dienst van God.
De Apollo die achter Paulus
komt. Inderdaad, aan iedereen die van zichzelf denkt dat hij op dat vlak voor de Heer specifiek werkzaam is. Als leraar, evangelist, noem maar op, alle haven. Ja? Daar gaat het hier om. Maar niet iedereen bouwt aan het huis van God.
Dat
is
om
echt
te maken met de leer moet uitdrukken.
En de dood, absoluut. Absoluut. Maar laten we maar verder lezen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Zie, je kan ofwel een opbouwende werking hebben aan de tempel van God, ofwel breek je hem af. Want de tempel van God is heilig en dat bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u meent wijs te zijn in deze eeuw, laat hij dwaas worden opdat hij wijs wordt. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven die de wijsheid vangt in een sluwheid. En eveneens, de Heer kent de overleggingen van de wijzen, dat zij inhoudsloos zijn. Laat daarom niemand in mensen roemen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas. Zie je dat? Wederom verwijst Paulus naar de mensen die juist actief waren, de bouwers van het huis van God in die dagen. Het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomstige dingen, alles is van u en u bent van Christus en Christus van God. Dus het gaat daar degelijk om dat er in de gemeente van Korinthe partijschappen waren achter bepaalde leidersfiguren. En het is vanuit dat perspectief dat je dat gedeelte hier moet lezen. Ja. Het gaat over die personen, wat ze bijdragen aan het huis van God, zal straks openbaar worden als dat standhoudt in het vuur of niet. Of het waardevol is of niet. Als het waardevol is, zullen ze dat voor loon ontvangen. Als het niet waardevol is, ja, zal het wel een ferme schande zijn. Als je dat zo staat, zelf ga je niet verloren gaan. Je wordt behouden als door vuur heen. Het wordt specifiek gezien vanuit het oogpunt van het bouwen aan het huis van God. Het gaat hier niet over een christen, zeg maar, die werelds leeft, die een heel leven leidt als christen en die straks al door vuur heen behouden wordt. Die ballon gaat hier niet op. Dat gaat hier niet over. En dan kan je ook zo niet de lijn doortrekken. Dan gaan we direct zien in de Petrusbrief hoe Petrus daarover denkt en hoe we juist die dingen moeten zien.
Nee,
het wordt gezien vanaf het kruis, de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij is de rechter van de ganse aarde. En nu is dat schiftingsproces bezig.
Dat is begonnen na het kruis.
Na het kruis, want we zitten nu in de laatste fase. Dat is eerst Petrus' perspectief. We zitten in de laatste fase. Er komt geen fase nog een keer achter die fase. Nee, het is de allerlaatste fase in het heilsplan van God.
En dan persoonlijk naar ons toe, is dat dan ook begonnen dan? Een keer dat je niet bekeerd bent, tot geloof komt, begint die strijd zich met elkaar. Hè? Welkom to the struggle.
Ja.
Is dat dan vanaf dan dat het ook begint bij jou?
Inderdaad.
Vanaf dat je bekeerd bent, vanaf dat je geloofd bent, en beleid bij de Heer het door, dan begint toch wel de selectieproef.
Ja. Selectieproef. Maar het is geen selectieproef. Het feit is gewoon dat iedereen die een christen wordt, beleidt dat de Heer Jezus zijn Heer en Heiland wordt. Dat hij niet meer voor zichzelf gaat leven, maar leeft tot eer van God. Ik probeer te zien vanuit de context van Petrus. Dat hij leeft tot eer van God. Dat hij één doel heeft, Christus en God verheerlijken in zijn leven. Hem na te volgen in zijn leven hier op aarde. Ja? In zijn levensstijl volgen we hem na. We zijn navolgers van hem geworden. Of dat we werkelijk navolgers zijn, zoals we beleiden, dat gaat boven water komen tijdens ons leven. En dat is dat schiftingsproces. Dat is trouwens toch wat de Heer Jezus ook duidelijk maakt in de gelijkenissen. Het zaad wordt gezaaid en het woord heeft zijn uitwerking. Maar niet iedereen aan het eind van het verhaal is vruchtdragend. Onderweg ja, vallen er heel wat mensen af die in eerste instantie positief gereageerd hebben op het woord van God. Kijk, een gedachte, of beter gezegd, de idee die bij christenen hier leeft, van oké, ik ben bekeerd, ik ben tot geloof gekomen, het is helemaal in chakos, dat is het passeert, hoe dat ik nu verder leef, is eigenlijk niet meer zo belangrijk. Dat is absoluut een gedachte die bij de eerste christenen ondenkbaar was. Ze zagen niet de behoudenis als iets dat al volledig, zeg maar, in de pocket was met uw bekering, en uw tot geloof komen. Dat zagen zij zo niet. Daarom zie je ook bij Paulus en de andere apostelen dat ze rijkhalsend uitzien naar het moment dat Christus terugkomt, om dan veranderd te worden en gelijkaardig opstandingslichaam te hebben als hij. Waarom? Omdat dan de behoudenis voleindigd is. En daar zagen zij naar uit. En daar waren ze naar op weg. Dat is belangrijk om te zien. Dat betekent niet, en dat moet je dan er nog een keer bij zeggen, dat iemand die christen is, nog kan afvallig worden. Nee, daar gaat het hem niet over. Iemand die wederom geboren is, een waarachtig kind van God, haalt de eindstreep en zal behouden zijn. Punt. Daar is geen enkele discussie over. Maar niet iedereen die zegt dat hij christen is, is een christen. En dat is nu net het punt. Of dat hij een christen is, of dat iedereen een christen is, vanuit het oogpunt van de schrift zal duidelijk worden als we de eindstreep halen. Maar iedereen van ons weet dat je al 20 jaar kan meegaan, of 30 jaar, en nog afvallen. Dat het Heer Jezus ook zegt, van wanneer het zaad gezaaid is, valt het zaad soms tussen doornen en distelen, en schiet op. Maar hoe lang dat proces duurt, van de opschieten, weet niemand. Maar opeens resulteert het wel, na 20, 30 jaar, dat uiteindelijk dat plantje verstikt wordt. En dat er geen vrucht is. Dat is wat de Heer Jezus wil aangeven. Of iemand werkelijk behouden en gered is, blijkt aan het eind bij de wederkomst van Jezus Christus. Dat is het perspectief dat je in de schrift vindt. En natuurlijk, als je tot geloof komt, en je bent wederom geboren, dan is jouw behoudenis een feit, zijn jouw zonden vergeven. Maar die realiteit van die behoudenis moet nu zichtbaar worden in uw leven. Anders is er geen sprake van een behoudenis. Dat is wat de Bijbel leert. En die twee dingen moeten in evenwicht blijven. Hoe dat je nu leeft, is van cruciaal belang. In de evangelische wereld, algemene opvatting is dat niet zo belangrijk is. Maar naar de gedachtegang van Petrus is het nu het moment om waakzaam te zijn, zegt hij, bezonnen te zijn en nuchter te zijn. Want we zijn op weg naar dat finale punt. Sedert de opstanding van Christus zijn we in de laatste dagen. En we hebben nu maar één ding te verwachten. Straks geopenbaard te worden voor de rechterstoel van Christus. En dat is waar puntje bij paaltje komt. En dat zegt hij niet om mensen bang te maken, of dat ze nog zo kunnen verloren gaan als christen, daar gaat het hem allemaal niet om. Hij spoort hen aan een bewuste leven. Met het eindpunt in het vizier. Dat is het ganse punt. Wordt dat een beetje duidelijk?
Staat er ook eens in dat Petrus zegt het einde, andere dingen is dan weg, omdat het nou vertrekt vanaf, ik dan daar zijn, heel die weg naar het volk en de profeet en de koning. En dat uiteindelijk nu de Heer is gekomen, dus.
Het kruis van Christus, zijn dood, opstanding, verandert alles. Ja, zeg maar.
Is ook nog niet gekomen, maar is gekomen verder vanaf toen. En ze wou bij hen achtervolgen. Totdat Chris de weststad ging komen, maar had hem niet vooruit gekeken. En hij zei van, het is daarvoor dat ik het doe, ging het ook niet, ging het geen nut, hè.
Nee.
Dus zo het ook geen nut had dat we nu eigenlijk niet hervolgen.
Nee. Dus. Inderdaad, het ganse levens, de levensweg van Christus, en blijf dat dat onderstreept, Timothy, is de weg dat wij ook gaan. De heerlijkheid ligt in het verschiet. Maar die heerlijkheid wacht er wanneer dat we volharden naar de wil van God in ons leven. Voor Christus was het ook zo. En het was ook een strijd. Want in Gethsemane ging de Heer Jezus veel liever weglopen naar de mens gesproken of dat blijven. Maar hij wist, wou hij de wil van God doen, want dan was lijden zijn deel. En hij verkoos om te lijden. Niet om het lijden op zich, maar om de wil van God te doen. En dat is nu ook het perspectief van waaruit Petrus het lijden zal zien voor ons op onze weg. Het is niet het lijden als zodanig, maar het is het streven, het verlangen om Gods wil te doen in ons leven. En wie de wil van God zoekt, wandelt op dezelfde weg van Christus, de smalle weg. En die smalle weg brengt automatisch lijden met zich mee. Waarom? Omdat we in een God afvallige, God vijandige wereld leven. En wie wil God volgen in zo'n wereld, zal vervolgd worden. Het toppunt daarvan is, wordt gezien in de Heer Jezus Christus. Was er één iemand die zoveel harde en goed doet als hij? En er is geen mens onrechtvaardiger behandeld dan hij. En toch was dat de weg die leidde tot heil. En zo is het ook voor ons. We zullen miskend worden, we zullen veracht worden, we zullen, zoals deze mensen, sociaal geïsoleerd worden, aan de kant gezet worden. En we zullen voorgehouden worden van, heder christen, je zit zo zottelijk een achterdeur. Wat geloof je er nu in? De opstanding van de doden. Je zit bezig met je leven hier weg te smitten. Nu moet je ervan profiteren. Wat zit je hier te doen? Je smit je leven weg. Dommerikken. En het is te volharden in dat vijandig klimaat. Tot het einde, zoekende de wil van God. Die uiteindelijk zal leiden tot heerlijkheid. Dus we volgen dezelfde weg. Dat is het punt van waaruit Petrus het bekijkt.
Dus die herleraar juniors en die hervoorgangers zien, die hoeven toch niet te vrezen hoe die achterende weg door het vuur van hand dat...
Dus je moet totaal
niet
vreden,
menselijk,
niet dus,
die
rassen heeft
en zo.
Is een van wel, want willen brengt geen voort, want dat is zoals
dus verleden. Je moet misschien een goede naam vallen, dat je goed kiest wie dat je achterna loopt. Hè. Sowieso aan leraars en mensen die actief zijn in dat opzicht, die in de gemeente... functioneren, want er wordt er toch een onderscheid tegen gemaakt, ja. Evangelisten, herders, leraars, profeten, apostel worden apart genoemd als zij die gegeven zijn om het lichaam te doen opgroeien in Christus. Dus zijn een aparte, een grotere verantwoordelijkheid. Daar komt het op neer, het is die verantwoordelijkheid.
Dat
is
eigenlijk dat elk kind van God, elk christendom, een zekere vorm van verantwoordelijkheid.
Ja. Natuurlijk.
Overdag voor het kind tussen man en vrouw. Het is wel ook als man dat je soms het laatste woord mocht hebben. Maar je hebt de vorige keer voor nagedacht, komt veel verantwoordelijkheid bij kijken. Het is op je net fout gaat, ga je er ook de schuld voor dragen. En niet je vrouw. Maar
ja.
Je hebt al verantwoordelijkheid op dat moment gehad. Ga je verkeerde keuzes nemen, komt op je hoofd ook.
Ja, inderdaad. En zo geldt het ook voor hier. Ondergetekende moet je onderwijs geven, maar had hij de mist gehad, ging ik verantwoordelijk en niet jullie. Ja? Dat moet niet als het zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen, maar moet ons wel bewust maken van de verantwoordelijkheid dat je hebt. Dat gaan we straks ook zien. Haven worden hier niet gezien als een voorrecht, hè? Want vaak wordt onder Christen, haven, goh, dat is een voorrecht. Met de Bijbel wordt dat nooit zo gezien. Haven wordt niet gezien vanuit het oogpunt van voorrecht. Haven wordt gezien als het feit van het oogpunt dat je ervoor verantwoordelijk zit. Wat je ermee doet. Je hebt er een opdracht mee. Je moet zijn de rentmeester. En straks ga je ervoor verantwoording afleggen hoe je met die haven omgegaan hebt. Dus inderdaad, dat puntje bij paaltje komt, is niet voor mij alleen, om het nu in de context te zeggen, maar voor iedereen, want iedereen heeft het haven gekregen. En iedereen zal verantwoording afleggen wat hij met die haven doet. Alleen, ja, degene die tot die mensen behoren, die een verantwoordelijkheid hebben naar het lichaam, is natuurlijk zijn de gevolgen vele malen groter. Dat is het punt. Ja? We hebben een onderscheid gemaakt. Is dat een klein beetje duidelijk? Mag ik nu verder gaan? Want het is belangrijk. Dus dat perspectief moeten we nu vasthouden. Want het is in die samenhang dat nu dat onderwijs gegeven wordt. Dus het einde van alles nu is nabij. Wees dus bezonnen. Wat wil dat zeggen, bezonnen? Dat zegt de andere vertaling. Marleen, wat zeg je in de vertaling, NBG?
Kom dus tot bezinning.
Kom dus tot bezinning. Niemand de nieuwe Bijbelvertaling? Ik heb niet gekeken. Maar wat wordt er dan mee bedoeld? Bezonnen. Als je dat leest, wat moet je dan aan denken? Ah ja. Kom tot bezinning. Dus wat wil dat zeggen? Nu dat je weet dat het te verwachten is, dat het einde nabij is, iedere christen weet wat er nu volgt. Het belangrijkste punt dat komt, is de rechterstoel van Christus, vanuit dat oogpunt. Nu dat je dat weet, wees bezonnen. En nuchter, die twee worden genoemd, maar goed, laten we wie bezonnen. Maar waar is daar het centrale punt in? We hadden het hem daarover. Dat je bedachtzaam leeft, dat je dat bewust zit en dat je vanuit dat bewustzijn redeneert, denkt, handelt. Ja? Dat is de gedachte hier. En nuchter. Dat staat natuurlijk tegenover. Voilà. En dat betekent dus. Wat zou Petrus daarmee willen bedoelen? Doordacht, hè? En nuchter.
Dat je geen dwaalleer meer volgt en geen dwaalspoor opkomt?
Ja, het gaat hier niet zozeer over dwaalleer, hè, maar het gaat hier wel over. Ja, want het gaat naar het gebed toe. Uiteindelijk is het tot gebed. Met andere woorden, dat je bewust zit van wat er te wachten staat, maar ook nuchter en weet van wat je mee bezig zit. Ja? Mensen van de moos leven er maar op los en weten niet wat dat ze mee bezig zijn. Ze zien de belangrijkheid niet in van dit leven. Ze zien ook niet de verantwoordelijkheid van dit leven dat ons gegeven is, want dat is een geschenk van God. Hè. Wat dat iedereen verantwoording gaat voor afleggen, dat is uiteindelijk het punt waar we naartoe gaan. Dus we moeten samen bezonnen en nuchter zijn. Mensen die alert, die waakzaam zijn, die bewust leven. En wie bewust wil leven, met dat oogpunt in het verschiet, dat kan niet anders dan gekenmerkt zijn als iemand die gekenmerkt is van een geest van gebed. Waarom? Straks gaan we nadenken over de liefde, maar wat zegt de Heer Jezus? In de eindtijd, wat we nu in leven, wat zegt hij dat er gaat duidelijker worden, wat gaat er gebeuren met die, onder het christelijk getuigenis? Wat gaat de tijd met zich meebrengen? Dat de liefde van de velen, waarom? Waarom wordt dat zo?
Dat is zelfzucht toch gewoon.
Maar hoe kom je zo? Dat komt maar niet vanzelfs. Het komt omdat de druk van buitenaf heviger en heviger wordt. Dat het moeilijker en moeilijker wordt om als christen te leven hier, als je wilt, God gehoorzaam, God welgevallig leven, wordt het moeilijker en moeilijker naarmate dat het einde dichterbij komt. Ook voor ons als christen hier in het Westen, 50 jaar geleden, dat je met God rekening hield dat je leven was, een doodnormale zaak. Maar is het nu nog een doodnormale zaak? Je wordt toch gezien als een beetje een achterlijke, dat je nu nog zegt dat je christen zit. Dus naarmate dat het einde, de wederkomst van Christus, dichterbij komt, gaat het moeilijker en moeilijker en moeilijker worden. Dat betekent dat iemand die nuchter en bewust leeft, beseft van, ja, wil ik hier heel huids doorkomen, wil ik hier standvastig verder gaan, dan kan ik maar op je manier leven. Dat is afhankelijk van God. Gebeden, ze bezig over de gebeden. Ja. Je moest echt die sprong maken om een punt te kunnen maken. Het is de druk die het je moet aanzetten om waakzaam te zijn en meer iemand, een christen te worden die in afhankelijkheid van God leeft. Want de wereld waarin dat we leven, het klimaat is zo tegengesteld dat je veel eerder de neiging hebt om dat niet te doen. De teleurstelling die oploopt onder christenen, want ook altijd van buitenaf moeilijker wordt, gaan er ook rapper spanningen zijn intern. Dat kan je niet loskoppen van elkaar en niet opletten. Vandaar de richtlijnen die er gaan volgen, voor intern onder de christenen. Maar als die spanning hoger wordt, als die druk toeneemt, als je ontgoocheld wordt in broeders en zusters, als je ziet dat rechtvaardig leven, onrechtvaardig lijden met zich meebrengt, want hier hebben we het erover, he. Dus lijden is hier onrechtvaardig lijden. Ten zien van nature veel eer geneigd om mee te gaan met de stroom en op te geven. He. Dat is dus natuurlijke neigingen toch. Als je echt je beste doet, en je wil nu leven voor God. En je krijgt tegenslag na tegenslag, moeite na moeite. En vele zijn voor te zeggen, zeg, je ongeloven zijn toch beter, je veel zegt, we hebben wel niks aan het raad, ze hebben ze hier. En je hebt de neiging om te leven, dat is de leven. Of toch minimum compromis te sluiten. Of te zorgen dat toch nog een beetje tussen de twee zo. Niet echt heiden, want dat kan eigenlijk niet, dat weet je ook wel. Maar ook niet radicaal christen, nee, want tussenin zo. Maar dat gaat je nooit drijven, zo'n houding, tot meer afhankelijkheid van God. Het is maar wanneer hij die druk ernstig neemt en ziet hoe moeilijk dat wordt, dat je gedwongen wordt, gedreven wordt om te bidden. Dat is hetgeen dat Petrus aanspoort. Dat we moeten alert zijn, nuchter, waakzaam, en mensen zijn, die moeten in allen tijden blijven bidden. Als het gemakkelijk gaat, als het allemaal mee zit, is het niet moeilijk voor te bidden. Maar wanneer dat stief moeilijk gaat in ons leven, wat daarvoor we allemaal, dat we geneigd zijn om te bidden. Waarop ze uit bewust wordt, inderdaad, uit bewust wordt. Maar je eerste reactie is niet altijd direct van dat je God kan je bidden naar God. Soms begrijp je ook de omstandigheden verkeerd en zie je God meer als een bedreiging en zie je niet geneigd voor te bidden.
Of moedeloos
en geen courage. Ook. Er zijn verschillende redenen.
Door schaamte, zonder.
Petrus vindt het in elk geval niet vanzelfsprekend dat het moeilijker wordt dan we er spontaan automatisch van gaan bidden. En meer gaan bidden. Want anders zou je niet zeggen, het einde van alles nu is nabij, wees dus bezonnen en nuchter tot gebeden. Wat dat automatisch is, God bij ons, is het zinloos wat hij hier zegt.
Dat automatisch, of dat je het meer doet, is meer dat er iets acuut om de keer slecht houdt. Het is wat op de duur, alleen wat langer, wat niet rap genoeg betert met de bedden, dan moet het dan wel opgeven.
Ja, nou, we zien dat dus gebed eigenlijk niet direct vrucht afwerpt. Ja. Daar zijn we toch geneigd van te zeggen van, we mogen dat niet meer bewijden. Niet alleen voor ons, maar voor iemand bijvoorbeeld, dat we, of vaak bij hem niet voor iemand te bidden, dat hij mag tot geloof komen, maar als we zien dat hij binnen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 man, 8 man, 9 man, 10 man niet tot bekeringen komt, dat zeggen we.
Met een lange verloop.
Dus, allee, ik weet niet of als je kijkt toch anders in dan verder, maar ik denk dat Petrus dat wel heel goed inschat. Dat we met het bewustzijn van die korte, relatief korte tijd die er oost wachten staat na de komst van Christus, want relatief gezien is die tijd kort. Gods heilsplan is al zo ver gevorderd dat we nu in de laatste stadium zijn. We leven eigenlijk in een heel bijzondere tijd. Een heel bijzondere tijd. Er zijn veel mensen die voor ons geleefden, die dan maar kon van dromen van in die tijd te leven dan willen leven. Ze zijn altijd geleefd in de verwachting van. En we de leven achter het kruis. Ja? Het kruis was het grote hoogtepunt waar iedereen naartoe zag. Allee, niet bewust dan, maar ze zagen toch vooruit naar de komst van de Messias. Dat zou het grote kantelmoment zijn. Hij is gekomen. Het grote kantelmoment is gebeurd. En de rest die nu volgt, is er automatisch het gevolg van die gebeurtenis. Dat is de gedachte hier in de schrift. Nu, dat we dat weten, dat we in die afwikkeling zijn van die grote gebeurtenis, moeten we nuchter en waakzaam zijn tot gebeden. Voor alles hebt vurige liefde tot elkaar, want liefde bedekt een menigte van zonden. Dat Petrus hier spreekt over de liefde, is niet op zich iets helemaal nieuws. In 1 Petrus hoofdstuk 2, niet vergist, 1 Petrus hoofdstuk 1, excuseer, vers 22, daar u uw zielen hebt gereinigd door de ongehoorzaamheid aan de waarheid, door de gehoorzaamheid, excuseer, aan de waarheid, tot ongeveinsde broederliefde hebt elkaar vurig lief uit de rein hart, u die weder geboren bent. En dan hebben we gezien vanuit dat oogpunt 2 vers 1, leg dan af alle boosheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerijen. Andere woorden, dat is de vijand van de eenheid, van de vrede en de harmonie die er hoort te zijn onder de christenen. En nu worden we er opnieuw attent op gemaakt. Voor alles hebt vurige liefde tot elkaar, want, zegt hij, liefde bedekt een menigte van zonden. Dat is natuurlijk een aanhaling uit Spreuken die iedereen kent, denk ik toch, of die bekend in de oren klinkt. Maar wat wil Petrus daar specifiek mee zeggen? Waarom moeten we ernaar streven, of wat is zijn motivatie om te zeggen, streef ernaar om elkaar vurig lief te hebben? Wat is zijn intentie hier? Wat wil hij specifiek zeggen? Want ik bedoel niet van, ja, een warm gevoel naar elkaar toe. Dat bij elkaar hoort, een warm nestje. Dat is het punt niet hier. Liefde bedekt de menigte van zonde. Wat bedoelt hij daarmee te zeggen?
Oh, ik ben daar zeer van. Hoe te doen naar een ander. Kun je vinden zo'n controle. Bij anderen bevalt je vast. Hij zegt, oké, ik wil die maas. Hoe te doen, ik wil een lief zijn voor die maas. En de brak van de zaal en de zeven.
We gaan in de goede richting. Maar het gaat specifiek hier om die zonde bedekken. Het gaat er niet om dat we verzoening doen over zonde. Dat gaat er hier niet om. He. Tot het testament kan die uitdrukking betekenen dat er zonde vereffend wordt.
Het is zo dat wij nog altijd een in dat vlees nog zonder meedragen, maar dat dit in ons christelijk leven de overhand moet zijn dat we het goede getoond hebben zoals we heen, en dat dat die een overlaag is op hetgeen dat we valt, of op zwakke momenten we zijn dat het goede daar overheerst.
Het is nog niet direct die richting dat uitgaat.
Dat je op die manier reageert zodanig dat de zonde niet escaleert.
Dat is wat er gebeurt. We zijn allemaal mensen die zondig zijn. Het is, we zijn samengebracht door de Heer, een zootje ongeregeld. Hier is dat echt een prachtig voorbeeld van een nieuw poort, een zootje ongeregeld. Allemaal, hè? Ik inclusief. Een zootje ongeregeld en ja, met zo'n verschillende achtergrond, afkomst, verschil van leeftijd, is dat heel moeilijk om harmonieus met elkaar samen te leven. We zijn allemaal zondige mensen. We leven behoorlijk dicht op elkaar, we zien en we horen veel van elkaar. En het gevolg is dat je natuurlijk, ja, door praktische omstandigheden, ja, je kan irriteren aan elkaar, de een stapt dikker op de ander zijn teen, en er ontstaan wrijvingen, maar hoe gaan we daarmee om? Liefde, zegt Petrus, bedekt een menigte van zonden. We moeten erop gezicht zijn, opgericht zijn dat je dood, het kwaad dat zich voordoet in ons midden, en die dingen, niet escaleert. Hoe escaleert het? Als Serge op mijn teen staat, en ik wel, ik sta op mijn strepen, en ik reageer nu weer naar Serge. Ja, wat gebeurt er dan? Dan gaat Serge geprikkeld worden om op zijn beurt weer te reageren. En zo escaleert dat, kunnen er anderen in betrokken geraken. En dan moeten we het in allen tijden vermijden. Let wel, het gaat er niet om zonde die in een gemeente aan het licht komt, die moet geoordeeld worden, dat je van mijn hand maar bedekt, maar het potje toegedekt worden. Daar gaat het niet over. Het gaat er hem over dat je een stuk verdraagzaam zit en de zwakheden van een ander, de kleine dingetjes, dat je er overheen stapt. Zodanig dat het absoluut niet escaleert. En het gaat erom dat je niet tevreden zit met niet negatief te reageren, maar meestal staan we er al mee tevreden van, ik kan gaan zwemmen, kan jij om? En we zijn dan al heel content dat we dat niet gedaan hebben. Maar zo kun je nooit het kwaad overwinnen. Onder elkaar. Het kwaad kan alleen maar overwonnen door elkaar goed te doen. Het is het goede dat het kwade overwint. Dus het wil niet zeggen dat we al moeten tevreden zijn met het kwade te vermijden. Of een stuk zo, kan je dat, wapenstilstand. Er is een bepaald conflict geweest, een hevig conflict, en toen ontstond er zo'n wapenstilstand. Er is geen oorlog meer, maar ik kan ook niet zeggen dat er echt harmonie en vrede is. Want schriften noemen toen zo'n zekere afstand van elkaar, want zo'n middag in twee keer lang. Kan je een gezien wie dat is? Hè? En dat is absoluut uit een boze. De relatie moet terug opgenomen en verder gezet worden. En het is alleen het goede dat het kwade kan overwinnen. Het mag nooit niet resulteren dat we opgehouden met elkaar goed te doen. Want anders gaat het kwaad in ons midden nooit overwonnen worden. Gaat het kwaad altijd blijven heersen.
Dat is ook zo moeilijk, hè? Want dat is regelrecht in de natuur.
Absoluut. Dus vooral wanneer dat de druk naar buiten, van buitenuit moeilijker wordt, kunnen we het dus niet permitteren om onder elkaar nog een keer die interne strijd te hebben. Want dan gaat het helemaal om zeep. Sowieso. Het feit dat er zoveel gemeentes zijn die zeg maar uit elkaar gespat zijn, want tegenwoordig gaan de gemeentes uit elkaar voor twee keer niks, hè. Liefde bedekt de menigte van zonden, is soms veel ver te zoeken. Als je ziet voor dat christenen uit elkaar gaan als gemeente, ja, dan is dat vaak stomme details of stomme zaken waarvan je zegt, allee, hoe kan dat nu? Omdat dat hier niet, dat principe niet nagevolgd wordt. Het bestaan en de voortgang van het getuigenis, dat moet primair zijn. Iedereen moet daarvoor bereid zijn voor zichzelf te verloochenen. Het getuigenis hier is belangrijk. Het allerbelangrijkste. Het probleem is natuurlijk, in die dagen van Petrus was er zeg maar één christelijk getuigenis in een stad. Als Peter de dood uiteen, was er niks niet meer. Hè? Maar nu, dan ga je naar een andere gemeente, het is opgelost. Hè? Want in de stad, zoals Oostende, veel zin er niet. Dat er één getuigenisje wegvalt. Zo wat, dan naar ergens anders. Hè? Ik denk dat wij misschien nog dicht in die situatie zitten, maar dat hoe getuigenis in Nieuwpoort wegvalt, wie schiet er dan nog over? Dan is er geen christelijke getuigenis meer. Dus, dat moet het belang van de gemeente, het belang van het getuigenis moet altijd prioritair zijn, en hoe ze belangen en interesses moeten dan ondergeschikt zijn. De vrede, de harmonie onder elkaar, moet prioritair zijn. Daarom moeten er mensen zijn die vredestichters zijn. En als we zien dat onze reactie, aan mijn postreepmaal staan, en het is maar juist om ons eigen gevoelens die gekwetst zijn, en om ons eigen persoontje, en niet in het belang van de gemeente. En we willen gewoon maar opkomen voor ons eigen belang, voor ons eigen persoon. En het ziet er nou uit dat de persoon in kwestie dat niet gaat pikken en dat gaat verder escaleren. Nee? Zo Peter zegt, verdraag het en ga verder. Dat is zijn intentie. En ik weet het, dat is super moeilijk voor ons. Want we zijn al heel tevreden als we niet reageren. Maar dat er dan van binnen blijft, borrelen en achterbluft, daar spreekt men niet over. Want meestal zijn de losjes niet meer zo hartelijk als voorheen. En dat, zegt Petrus, kan niet. Maar het einde op het volg. Hetzelfde vers 9. Wees gastvrij voor elkaar, zonder mopperen. Gastvrijheid wordt hier in een specifieke samenhang gezien. Er wordt vaak in de Bijbel over gastvrijheid gesproken. En gastvrijheid dan meer naar buiten uit in de zin van vroeger, ja, rond christenen die op doortocht worden. Er worden weinig of geen herbergen of verblijfplaatsen om te overnachten. Toen zocht men zijn heil bij andere christenen. Ja, dat was, en toen was het vanzelfsprekend dat je als christen gastvrij was voor andere christen die op reis of op doortocht worden om hen onderdak te bieden en te helpen. Maar het is niet dat aspect van gastvrijheid dat hier onder de aandacht wordt gebracht, maar de gastvrijheid voor elkaar. Maar er wordt een gastvrijheid binnen de gemeente. Ja. Nu, met dat er hier ook verder gesproken wordt over, over de haven en het uitoefenen van de haven, moet je hier wel bedenken dat er in de eerste 300 jaar onder de christenen geen kerkgebouwen waren. Zag hij ook al, dat weet hier. Er werd samengekomen in de gezinnen. Wie kon dat in de gemeente? Ja, meestal waren dat de meer gehoedigde christenen. Die de ruimte hadden en die de mogelijkheden hadden om dat te doen. Die bekende situatie, als het altijd op dezelfde onder hun nekken komt, en die andere christen vinden maar gewoon, en ze beantwoorden die gastvrijheid niet, of dat je denkt dat moet beantwoord worden, wat is het gevaar dat je toen begint te
mopperen.
En dat doet me tegenzin. Dat is net wat Petrus op aanstuurt. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen. Niet met tegenzin. Want dat is een van de genadehaven die u gegeven is om de anderen mee te kunnen dienen. En in die context had u toen ook spreken algemeen over de genadehaven. Ik zeg aan dat is, want ik weet van niks. Ah ja. Mag ik juist dat hier afwerken? Vandaar, naarmate iedereen een genadehaven heeft ontvangen, dient elkaar daarmee als goede rentmeesters van de veelvoudige genade van God. Met andere woorden, de haven die iedereen toevertrouwd is, haven of haven, zijn niet een eerbetoon aan u, maar zijn een bewijs van de veelvoudige genade van God voor de gemeente. En je hebt je plicht om de gemeente daarmee te dienen. Maar je zit de rentmeester. Het is niet van u, het is niet uw bezit. Het is niet een haven voor u te plezieren of te behagen. Het is een haven om de anderen te dienen. Dat is hier uiteindelijk het uitgangspunt. Als goede rentmeesters van de veelvoudige genade van God. Dus dat er gesproken wordt over rentmeesterschap, betekent dat automatisch dat je daar ook verantwoordelijkheid voor hebt. En dat je daar verantwoordelijkheid voor afleggen. Ja? Je hebt de plicht om ermee te dienen. Het is Gods genade die door u moet werkzaam zijn in de gemeente. God had het gegeven om zijn genade rijkelijk te laten vloeien in de gemeente. En je moet het geven. Is het een gebruiksinstrument. God had u vereerd daarmee om te kunnen dienen. Ja? Niet vereerd met die halve zo decoratie. Ja? Decoratie krijg je als je goed, een goede prestatie. Die halve is geen bewijs van goede prestaties. Die halve is bewijs van de genade van God voor de gemeente. Ja? En je zit een instrument. Waar hij verantwoording voor afleggen. En dan deelt hij die haven op in twee specifieke blokken. Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God. En als iemand dient, laat het zijn als uit de sterkte die God verleent. Dus er worden gesproken over twee groepen van haven. Ene zijn haven die verbonden zijn met het spreken. Dat is niet alleen maar onderwijs geven, prediken, evangeliseren, pastoraal werk. Want we hebben de oproep om elkaar te bemoedigen, te vertroosten, te versterken. En iedereen van ons op zijn beurt heeft de gelegenheid om anderen te dienen met het woord op, zeg maar, een praktische punt, een gewoon gesprek of wat dan ook. Hoe het ook zij, wordt er gezegd van, u spreken, laat het zijn als orakels van God, uitspraken van God. Dat wil niet zeggen dat je allemaal op profeten zit, hè? Daar gaat het hier niet over. Maar het gaat erover dat wat hij zegt, naar de ander toe, moet volkomen in overeenstemming zijn met wat dat God geopenbaard had. In het verlengde licht van wat dat God geopenbaard had in zijn woord. Dus het is niet mijn persoonlijke voorkeur, mijn persoonlijke overtuiging en stokpaardjes die me komen. Het is Gods woord. Die moet weer klinken. En wat hij ook zegt. Dus dat vereist dat we allemaal mensen die erop gericht zijn om goed met Gods woord vertrouwd te zijn. Hè? Anders kan dat hier niet in praktijk gebracht worden. Net zoals dienstbaarheid. Echte dienstbaarheid in de gemeente kan nooit niet uit eigen kracht. Het kan alleen maar uit de sterkte die God verleent. En daar moeten we nauwlettend op toezien. Want als we het niet doen uit de sterkte die God verleent, dan gaan we tappen uit een ander vaatje. Dat vaatje hier. En aan het eind van het verhaal, weet je wat er dan gebeurt? Als het niet geapprecieerd wordt, he, zijn we bestien het dorp. Ja, van wie dat de kracht komt, naar die persoon God de eer. Als van God de kracht is, dan God de eer naar God. Als de kracht van u is, God de eer naar Jan. Dus daarom is het zo belangrijk dat we alert zijn. En wiens krachten dienen we? Wiens eer en wiens glorie hem op het oog? En hetzelfde geldt ook voor het spreken. Wie willen we eren en groot maken? En wat dat we zeggen naar de ander toe? Willen we mensen behagen? Willen we zelf behagen? Of willen we God behagen? Die zaken zijn superbelangrijk, want daar ligt vaak de oorzaak ook van veel problemen onder christenen. Ja? Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God. Als iemand dient, laat het zijn als uit de sterkte die God verleent. Waarom? Opdat in alles God verheerlijkt wordt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid en de kracht is tot in alle eeuwigheid. Amen. De kracht om zo te functioneren en te leven onder elkaar, die kracht is alleen maar bij de Heer Jezus te vinden. Bij God te vinden. En daarom moeten we zien. Dat is de bron van alles. En eigenlijk is de cirkel hier terug rond. Want dan komen we weer uit bij het punt van gebed. Wie kan er zo leven? Wie kan er zo gericht zijn daarop? zonder gebed. De kracht is alleen van God. En om de kracht van God in je leven te kennen, moet er gebed zijn.